Hour of Power. En ik wens iedereen een heel goed begin van deze zondag toe. Maar dat kan bijna niet anders met dit programma, althans. Dat is voor velen het geval. En daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Zometeen in de Crystal Cathedral, Herschel Walker. Een heel bekende en beroemde atleet in Amerika. Die erachter kwam dat hij een persoonlijkheidsstoornis had. Daar lijden veel mensen onder, soms zonder dat je het weet. En hij vertelt erover wat de impact daarvan is. En Dorothy Benham zingt in de Crystal Cathedral. En zij is niet zomaar iemand. Zij was Miss America en zingt nu voluit gospel. En we hebben ook een jonge organist die een fantastisch stuk van Bach hoopt te spelen. En bij Hour of Power Nederland, Henk Binnendijk. Henk schreef een boek, Dicht bij God. En praat daarin over zijn twijfels, zijn teleurstellingen, zijn geloof en zijn hoop. Dat is het komende uur van Hour of Power.
Join us today for the best hour on television, The Hour of Power with Robert Schuller.
Crystal Cathedral. Well, I know that you're here today because God wanted you to be here. And I'm convinced that as you hear the words that God wants you to hear today, you're going to laugh and you're going to cry. You're going to be uplifted and you're going to be motivated and you're going to be inspired. And so it's a powerful, wonderful opportunity to gather together and to feel the electricity of life that's here that has been released by the love of God. So I want to give everybody an opportunity right now to express their love for one another that God has given to us by reaching out and saying, God loves you and so do I. So would you please do that right now? Shake hands with a couple people and say, God loves you and so do I. Would you please join me for a moment of prayer? Dear Heavenly Father, we thank you that you're a God who loves us. You're God who cares about us. You're God who has a special message for us today. And so as we join together, hand in hand and heart and soul, we know that you are here because that's your promise. And so we rely on your promises always and forever. Amen. Please be seated. So I want you to hear these words. Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp. Make music to Him on the 10-stringed lyre. Sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. By the word of the Lord, the heavens were made, their starry hosts by the breath of His mouth. He gathers the waters of the sea into jars. He puts the deep into storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. For He spoke, and it came to be. He commanded, and it stood. So the word of God is true. It's real. It's reliable.
When others see with earthly eyes just what they want to see, see the things that never die. You will know and recognize by simple childlike faith the priceless truth others will deny. When others say he's just a man who liked to dream, when others call a miracle a myth, you'll miss him for eternity in moments as they pass and see with spirit eyes what others miss. Upon this rock I'll build my
Herschel Walker.
Well, he's widely regarded as one of football's greatest running backs.
He led the University of Georgia to victory in the Sugar Bowl on the way to an NCAA championship, and he capped a sensational college career by earning the 1982 Heisman Trophy.
Wow.
He spent 12 years in the NFL, where he rushed for more than 8,000 yards, scored 61 rushing touchdowns. Despite his successful career, Herschel was living in turmoil. After seeking professional help, he was diagnosed with, quote, dissociative identity disorder, best known as multiple personality disorder. In his book, and I have a copy here, Breaking Free, he shares his struggle with this illness, how his faith in Jesus Christ is helping him to live with it today. Please welcome with me Herschel Walker. Heisman Trophy. Well, you can't get anything bigger than that, right?
That's true. If I knew what it was, you can't get anything bigger than that.
The shocking thing is, we find out about your disorder, you don't remember getting it.
No, I don't remember getting the Heisman Trophy, and as I look back...
Where was your head?
Well, you know, the Heisman really never meant that much to me. I was very fortunate to go to college, and I went to college on a scholarship to get an education, and the Heisman Trophy was just a blessing from God that I never really thought about winning the Heisman. And as a little kid growing up, I didn't even know what the Heisman was, and the night of the ceremony was not a night that I remember. But then there's a lot of awards that I've gotten that I don't remember, so I figured that goes with everything else.
What is this personality disorder?
Well, dissociative identity disorder is a coping mechanism that people that have suffered trauma go through. It's something that I probably live with all my life, but as I said, through this here, you don't need medication. You know, there's a lot of doctors that diagnoses as being schizophrenic or bipolar, and there's totally different things. Here, you don't need medication. Some people do, but I didn't need medication. And, you know, some of the trauma that I suffered as a little kid was really just bullying. You know, being bullied as a little kid, I was a little bit smaller than most kids, and being put in the corner.
I'll bet you didn't let them bully you around.
Not anymore. They don't bully me now. But back then, I was a little bit overweight. You know, I loved to eat. I eat food with my greatest friend. So I think that was my problem.
Wow. Tell me, has your faith helped you to live with this disorder?
My faith was the biggest key of me overcoming this disorder. And it was strange because when I first heard about my ex-wife was telling me things I was doing that I was not aware. First thing I did is I turned to the church. I went to see one of my ministers there in Dallas. And it's funny because he was going to do an exorcist. And I started laughing at it. And then I went to a doctor and he told me I had dissociative identity disorder. And I started laughing at him. Because the only thing I thought about that was civil, and I knew I wasn't crazy. But then I turned to Pastor Tony Evans there in Oak Cliff Bible Fellowship, and he said, Herschel, you're not going to lose your faith. And God kept my faith strong as I was going through treatment. And as I tell everyone, as I was watching this movie, Forrest Gump, when this guy asked Forrest, have you found Jesus? And Forrest said, I didn't know he was missing. And that's what I had to remember in my life, that Jesus don't get missing. We the one that get missing. His light is always on. We just got to keep heading in that direction. We have our tendency of going off in our own direction and get lost. Yeah. But as I keep my eye on him, it'll be okay.
Now, got a nice tie.
Well, you know, I started working.
You don't look poor.
No, I started working. I've been blessed. And that's what was so strange about this disorder. Everything in my life is going well. You know, I was like, as they call it, blue in the road, whatever you call it. But what was strange, I have a company, over 500 employees, and I created this business. I have a little boy, 8-year-old, little beautiful little boy. My life is going so well. And this illness thing came about, and, I could have hit it. I didn't have to tell anyone, but I said that would have been a sin, because I said there's a lot of people out there that are suffering, that a lot of people that out there that are hurting, and they don't know where to go. and they're ashamed to step out. And I say, you know, you can't be ashamed. If you need help, get help. You want to be free, and God can set you free.
Herschel Walker, will you autograph it for me?
Oh, yes, sir. I would do that.
Well, anyway, and you can get your book in the bookstore. Dear God, our eyes are open.
Hey, thank you.
Our mouths are smiling. We're a couple of happy guys up here, Lord.
Yes, sir.
Thanks to you. Amen.
Thank you. Amen, sir. Thank you.
The choir would like you to know that every singer up here comes to you every week with a very direct, conscious mission. A mission to make sure that every word, syllable, vowel, consonant, every musical note that we sing is sung in a really meaningful manner so that it will make a positive impact on your worship of God. We're not here to perform, entertain, or to make some kind of a show. We're only here to enhance your worship of God. Wherever you are, here in the congregation, at home, in a hospital, in a hotel, in an assisted care living facility, in a nursing home, or one of our military scattered throughout the world, we want to help you worship through our song. And so we hope you'll think during our songs this year what the words mean to you as you worship. The quality of the very music itself, like this incredible organ, the orchestra, the anthems, the great traditional classical music of the church, stimulating Christian thought. We are always here only to enhance your worship. Today's anthem, "If God Be For Us, Who Could Be Against Us," is an incredibly important message. It's that we remember, no matter what the forces of challenge that this life may bring face to face with us, tough times, persecution, famine, peril, the sword, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. And no one or no thing can ever separate us from the love of God. Dr. Schuller has said many times, tough times never last, but tough people do. He said it, we'll sing about it.
Prachtige koor van de Christian Cathedral zong dat indrukwekkende If God is for us, who is against us? Als God voor ons is, wie is tegen ons? Op de bank zit Henk Binnendijk. Henk, je hebt net een boek geschreven, dit boek, Dicht bij God. En daarin schrijf je, en dat boeide mij, omgaan met God is teleurstellend.
We slaan een bladzij over, een hoofdstuk over. Want het eerste hoofdstuk, om het even in balans te zetten, Jan. Het eerste hoofdstuk is, omgaan met God is verrukkelijk. En dan het tweede is inderdaad, omgaan met God is teleurstellend. En ik denk dat ik daarmee een redelijke balans aangeef, dat zowel het ene als het andere waar is. Ook teleurstellend.
Maar hoe dan?
Ik schrijf daar een heel hoofdstuk dus over. Maar dat is weer een lang verhaal. Toen ik in de tijd uit het bedrijf bij ons ging, omdat ik wist door God geroepen te zijn om eruit te gaan, om evangelisatiewerk en dergelijke te gaan doen.
Wat voor bedrijf was dat heen?
Dat was een verhuisbedrijf, expeditiebedrijf. Een familiebedrijf wat mijn vader leidde en waarvan ik de opvolger was. Mijn vader was toen 61 en steunde voor een groot deel al op mij. En toen ging ik hem vertellen, ik ga eruit. En toen werd hij ziek, mede daarvan, denk ik. En toen hebben wij verschrikkelijk veel gebeden dat hij beter zou worden. We zijn met groepen bij elkaar gekomen om ervoor te bidden. Ik dacht uit de Bijbel verschillende teksten tegen te komen die mij beloofden dat mijn vader inderdaad genezen zou, maar hij ging dood. En dan ben je aardig, zeker toen in die tijd. Ik weet niet hoe ik er nou op reageer zo, maar toen was ik behoorlijk de kluts kwijt. Dus ik heb toen maandenlang eigenlijk niks met God te maken willen hebben. Eigenlijk gezegd, Heere God, het kan niet waar zijn. Als u bestaat, kan het in elk geval niet waar zijn dat u liefde bent. Want als ik dan uit liefde voor u mijn vader in de steek laat en u staat toe dat ondanks ons vele gebed dat hij doodgaat, dan kan het niet waar zijn dat u liefde bent. Dus ik hoef het niet meer. Ik haak los. Het heeft maanden geduurd.
Hebben we niet vaak een misconceptie van God dat als we hem nodig hebben, dan weten we hem te vinden? Dat proberen we althans. En als we hem niet nodig hebben, dan zetten we hem netjes aan de kant.
Ja, daarom, we leven in een welvaartsstaat en dan hebben we hem niet zo erg nodig meer.
Nou, het begint ze aardig aan te...
Ja, er wordt een beetje aan geknabbeld op het ogenblik. En dat is in bepaalde opzichten. Dat is in elk geval een goede kant. Dan zoals Johan, hoe heet hij ook weer, Cruijff altijd zegt van elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. En ook in dit geval is dat zo. Maar als het goed gaat, zullen de mensen niet zo sterk naar God vragen. En als het dan misgaat en de mensen gaan God bidden en God geeft niet waar ze om vragen, dan heb je de neiging om te denken, nou, wat moet ik daar nou mee? Wat heb ik aan zo'n God? En dan haak je los. Zoals ik dat deed. Ja.
Je hebt nu dit boekje geschreven, Dicht bij God. Dus kennelijk is er iets veranderd.
Nou, ik ben natuurlijk na die maanden teruggekomen. Eerst heel schoorvoetend. Eerst gezegd van, Heere God, als u dan toch bestaat, maak mij dan eens duidelijk waarom of u dit hebt toegestaan. En als u me dat nou duidelijk maakt, dan wil ik wel weer verder gaan, zo ongeveer.
En stelde je voorwaarden?
Ja, dat waren mijn voorwaarden. Ja. Maar ook daarvan maakte de Heere God mij via iemand met wie ik erover sprak duidelijk van, ik wil dat je verder gaat zonder dat ik jou zeg waarom of ik deze dingen heb toegestaan. Dus heel schoorvoetend, heel langzaam, moeizaam ben ik teruggekomen en ik moet je nu achteraf, kan ik je zeggen, dat die tijd me heel veel geestelijk heel veel opgeleverd heeft. Want die tijd heeft mij geleerd dat in een tijd dat ik er niks meer aan deed, dat God er alles aan deed. En dat hij liet zien wat genade is. Dat hij liet zien dat het van zijn kant komt. En dat ik wel los kan haken, maar dat hij niet loshaakt. En mede daardoor is hij me heel kostbaar geworden. En heb ik ingecalculeerd in mijn leven dat wij niet een God hebben die een soort praatpaal is, die altijd bereikbaar is. Niemand van ons heeft een hotline met de hemel, dus er is best veel teleurstelling. Maar dat wat er overblijft, die keren waarvan je wel merkt dat hij er is, of waarvan je merkt dat hij toch achter de dingen staat, die zijn wel zo kostbaar dat ik er graag al die teleurstellingen bij pak.
Ik vond het wel heel mooi wat je zei. De tijd dat ik er niks aan deed, deed God er alles aan?
Ja. Dat heet in de Bijbel simpelweg genade.
Ja.
Genade. Dat komt. En hoe ouder je wordt, denk ik, des te meer ga je bewust worden dat het helemaal van God komt. God heeft een plan. God zet dat uit. God zet het door. Hij heeft er de prijs voor betaald. Heeft dus, zo. Dus het is eigenlijk, dat is een mooi lied, een heel mooi lied, wat zegt God en God alleen.
Ja, for God and God alone.
Ja, 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 ja.
Nou kennen mensen jou als een zeer overtuigde christen. Je hebt op grote evenementen gesproken. Dat doe je nog. Je spreekt in kerken. Je bent elke zondag bijna, sta je wel op de preekstoel. En toch een man die wankelmoedig lijkt.
Maar ik gebruik dat woord nooit, wankelmoedig. Er zitten twee begrippen in die wel leuk zijn, denk ik. Wankel en moedig. Ik heb toevallig zaterdag teruggesproken. En dat hadden ze mij opgedragen over een thema. En dat thema heette sterk genoeg om zwak te zijn. Dat vond ik zo leuk. Sterk genoeg, moedig om zwak te zijn, wankel. Mijn hele dienst in het Koninkrijk Gods heeft altijd die twee aspecten. Ik denk altijd dat ik het niet kan, dat ik het niet weet. Ik ben als kind heel onzeker geweest. Ik heb een minderwaardigheidscomplex gehad. En dat speelt altijd nog in mijn leven door. Maar ondanks dat ga ik wel verder. Dus dat zit weer in het woord moedig. Dus ik durf niet, ik kan niet, ik wil vaak ook niet. Maar ik ga wel. En dan merk ik dat God het oppakt en dat hij toch de dingen doet.
In je boekje schrijf je een aantal hoofdstukken en die beginnen allemaal het belang van het lezen van de Bijbel, het belang van omgaan met God. Wat is zo belangrijk?
Dus het verandert je. En dat is het belang van omgaan met God. Als ik niet met God om zou gaan, zou ik hem vaak niet achterkomen, zou ik mijn eigen recht halen, zou ik gelijk willen hebben. Maar je leven dan voor Gods aangezicht stellen, zeggen, nou zeg het maar, Heere God, betekent dat God je duidelijker maakt hoe de dingen echt liggen en betekent dat je leven daardoor verandert. In goede zin van het woord. Is nog een andere kant. Ik denk dat God er ongelooflijk, daar schrijf ik ook een hoofdstuk over, ongelooflijk veel belang mee heeft, hij er veel belang mee heeft dat wij met hem omgaan. God heeft een plan. Veel te lang nu en te ingewikkeld om dat hier uit te leggen. Maar God had vanaf het begin iets in zijn achterhoofd, oneerbiedig gezegd. God wist wat hij bedoelde. Voordat hij de wereld schiep, staat in de Bijbel, wist God, dit ga ik doen. En nogmaals, te veel om. En om dat te kunnen realiseren, heeft God nodig dat we wel met hem omgaan. Ik denk dat ik niets zo belangrijk vind dan leren leven dicht bij God. Ik geloof dat dat een van de allerbelangrijkste dingen voor ons leven is. Dus als zo'n boekje daarmee helpt, ben ik er heel enthousiast over.
Dicht bij God heet het. Heel leuk, met de voetbal. Ben je een voetballiefhebber?
Ik ben ik kan zelf niet voetballen, maar ik kijk graag naar voetballen. Dus op zich, het is een beetje pretentieloos. Het stelt niks voor, er zit geen enkele geestelijke betekenis achter. Maar ik vond het wel een heel leuk, vrolijk plaatje.
En bij welke voetbal hoort welke club?
Voor mij is Ajax.
Nou Henk, ik hou helemaal niet van voetballen. Tot jouw spijt waarschijnlijk, maar ik ben helemaal gek van atletiek. Ik heb twee cd's voor je als herinnering. En heel fijn dat je er was vanmorgen. Oh Holy Night, het is bijna kerst, of bijna december, dus bijna kerst. Van de kerstconcerten van vorig jaar van Hour of Power. En deze, die zul je mooi vinden. Hymns of the Heart. Allerlei bekende hymns.
Mooi.
Vanuit de christelijke kathedraal.
Dankjewel, ik ben gek op hymns.
Ja.
Al, ik denk 40 jaar is het toplied voor mij, de Engelse hymn. Love Divine, All Loves Excelling. Dus de goddelijke liefde die alle liefde erboven gaat. Schitterend.
Ja. Hoe jong ben je nu?
74.
Bijna 75. Dus.
Ja.
Zo. Ja. Nou, Henk, nogmaals bedankt. Henk Binnendijk, net als dominee Schurer, die nu 82 is. Twee mannen die, denk ik, tot hun dood zullen doorgaan met datgene wat hen het meest bezighoudt. Hun liefde voor God en om daarover te vertellen. Ik liet net de kerstcd zien. En als u en jij nog geen kaart hebben geboekt voor de komende maand, want de kerstconcerten beginnen over een paar weken, dan zou ik me nu haasten, want een paar plaatsen zijn al bijna uitverkocht. En hierbij de informatie hoe je de kerstconcerten kunt bijwonen.
Hour of Power organiseert ook dit jaar sfeervolle kerstconcerten, verspreid over het hele land. U kunt genieten van de ontmoeting met elkaar en prachtige muziek die verzorgd wordt door absolute topartiesten. Daniel Rodriguez, Sharon Kipps en Jimmy O. Perry staan garant voor een reeks onvergetelijke concerten. De muzikale omlijsting is in handen van het bekende tv-orkest L'Orchestra Particulare. En ook dit jaar heeft Hour of Power voor u het geweldige koor The Choir Company. Alle elementen zijn aanwezig voor een adembenemend concert. U bent daarbij van harte welkom. Op zaterdag 13 december beginnen de kerstconcerten in de Utrechtse Vredenburg, Leidse Rijn. Maandag 15 december bent u van harte welkom in de Pieterskerk te Leiden. En een dag later in de Rotterdamse Laurenskerk. Op woensdag 17 december in de Bethel in het Friese Drachten. Op vrijdag 19 december zijn we in het uiterste zuiden in de Mek te Maastricht. Het slotconcert, een grootse finale met ook de medewerking van de meidengroep Excess in de Arnhemse Rijnhal op zaterdag 20 december. Op www.kerstconcerten2008.nl kunt u uw toegangskaarten reserveren. Ook vindt u hier interviews met artiesten en uitgebreide informatie per concertlocatie. Of bel met ons kantoor om een bestelkaart aan te vragen. 035 538 0588.
Should position ourselves to see the future with optimism and with hope. And that will only happen as we exercise faith, because optimism and enthusiasm just doesn't drop out of the sky. It's not something you can eat or drink. It's something that bubbles up from the depth of your own heart and soul. And it comes when you exercise leadership over your own life and your destiny. If you've just joined us this morning for the first time, will those who've been here every week please allow me to recap for the benefit of those who haven't been here every Sunday. We began by taking a look at the book of Genesis in the Holy Bible, and we looked at a man called Adam, and we saw how clearly it's written that he was created in the image of God, and God said to him, I have created this beautiful world, and I am putting you in charge of it. I am giving you authority and dominion. Take good care of it. Take good care of this planet and all of the life that's on it and in it, Adam. Adam, the human being, and you are the first. You are born to be a leader. You will have to make many decisions. You know, we hear a lot about power and control today, and I'm often listening to people saying in criticism of others that they all want power and control. Well, we don't have time to turn this into a power and control lecture, but where does the need for power and control come from? Basically, it is a very normal, natural, healthy root in the human being because we are descendants of Adam, who is told by God that we would have dominion. We were created to be power and control persons because we are told that we have to make our own decisions, and we all make our own decisions, or we surrender leadership to forces that are totally manipulative in their use of humans. Leadership is absolutely important. We all need some power and control over temptations to take the lesser road instead of the higher road. We looked at Moses. And we, if you remember, we remember watching Moses growing up in the palace of Egypt. No wonder he was called Prince of Egypt for 40 years until he left and then lived for 40 years with the Midianites in the desert. And at the age of 80, was called by God to lead the people of Israel out of Egypt, where they virtually lived as slaves, and bring them to a promised land. And you remember how Moses took a classic negative thinking attitude toward his call, just like some of you are doing listening to me right now. And I'm going to change you. No, I'm not. God will. Here Moses is called by God to be a leader. What a great opportunity. What an awesome challenge. He says, look, God, I can't even talk. I stutter. And look, God, the people won't listen to me. They won't believe me. Finally, Moses says, find somebody else. And God says, what is in your hand, Moses? What gifts have I given you? What talents? What's in your hand? What opportunities do you face? What's in your hand, Moses? Make the most of it. Leadership. It starts with the principle that we must choose to be persons, and that's exercising power and control over decisions that we have to make, or we'll surrender ourselves to the mercy of forces that are not designing our benefit in their planning and in their programming. And then we have to look at what we have in our hand. Then it's time to dare to say yes. Never say no. Say yes if, yes when, yes but, yes after, yes even before I have all the answers. But don't say no. And today, is the last word in achieving leadership success in your private or your public life. It's very simple. Success, the last word, the word is begin. I mean begin. Stop dreaming. Stop thinking. Move from daydreaming to live action. Success. Start small, but think tall. One of the things I'm running into in my years of dealing with people on this subject is that too many young people want to start big on top quick. And it doesn't work that way. If it does work, it's an exception. And it creates a bigger problem to the successful person who starts too big, too fast, than it does to the person who grows slowly, solidly, surely, steadfastly, with a sustaining inner spiritual strength. I happen to be on the board of Horatio Alger. In fact, this weekend, Thursday and Friday, we'll have our board meeting. Now, that's an awesome collection of friends. But now let me tell you something about them. Every year we have to look at about 2,000 nominations for new members that can receive the Horatio Alger Award. Of the 2,000, 10 will be selected. They will come from science. They will come from industry. They will come from the humanities. They will come from the arts. They will come from athletics. It's a tough decision to choose the 10 that will join this year. But here's the thing. Every one nominated and accepted must give evidence that they started at the bottom. And everyone sitting around that table, no matter how rich or famous they may be, they all had to give evidence that they started with virtually nothing. And look around that table. And, oh, the first office was the back seat of his car. And his first warehouse was the trunk of his car. And he expanded from the trunk of the car into the garage. And from there he went on. Or she went on. Start at the bottom. Start small. But think tall. Infinite possibilities in little beginnings if God is in it. That's the theme that sums up leadership today. And if you have a dream and you have an opportunity, you look at what you have in your hand. What do you have in your hand? A chance to go to school. Wow. What do you have in your hand? An opportunity to expand your education. Wow. What do you have in your hand? Oh, you live in a country where you're free. Set up your own business. Wow. What do you have in your hand? A promise of God that recovery is possible. That if you will exercise the therapy and take care of your body, you can recover. Some of you are listening to me from a hospital where you had your first chemotherapy treatment the past few days, and I have no idea where you are, but there are surely many people like that listening. What's in your hand? Why? Care. Medical treatment. New drugs. New possibilities for healing and living longer than you ever expected. Now what? There are infinite possibilities in little beginnings if God is in it. Start small. Think tall. You've all heard me tell how I wrote my first book. Maybe you didn't. When I came here to begin this church, Mrs. Schuller and I had only $500, and there were no members, and the only place to start a church we found was in a drive-in theater. We started small, but there were infinite possibilities in these little beginnings. I was sure of it. And I made a promise with my wife, and the two of us made a promise on our knees to God Almighty, and we said, the rest of our life we will devote to you, Lord, in building a church that can do something beautiful in the world. And we have dedicated our whole life here. Now, we belonged to a denomination, and the salary that I'm paid was set by my denomination. It's very small. And my concern was, I got five kids, and I want them to be able to go to college. Now, I'll never earn enough money as a minister to do that. So I prayed, and I was motivated in prayer to write a book. Write a book and tell people through books what God is doing. I don't know how to write a book, but I'll never forget the time I took out the typewriter and I put a piece of paper through it. I was motivated by a line I'd learned in college from my history professor, who said one time, "Beginning is half done." I thought, if that's the truth, I'll start. I put the paper in the typewriter, and I can still remember, I'm not a typist. I'm a two-finger typist like this. And I wrote on that paper the title, Move Ahead with Possibility Thinking by, at the bottom, Robert Schuller. And I pulled it out. I'm an author. Beginning is half done. Start small. Think tall. There are infinite possibilities in little beginnings if God is in it. I kept that piece of paper. Sometime along the way, I threw it away. I wish I had it. I'd frame it today. It didn't take much to become an author, a piece of paper in a typewriter. What am I saying? There are infinite possibilities in little beginnings if God is in it. And God is into you, whoever you are, wherever you are, young or old, tiny or small. I don't care. Every human being is a person. And God has a plan for every person. He has a dream. What is in your hand? Oh, dare to say yes, but right now, be prepared to begin. You type it on a piece of paper. Maybe you open a bank account and you put a $10 bill in there and you're starting a savings account and you're going to watch it grow. You will. You will take 10% of all the money you earn and give it to God. You'll take 10% and invest it in the savings for your family, for your children. You'll live on the balance. And you'll be surprised as the years go by how you've achieved financial security with independence, and in the process, you have become a philanthropist. And boy, does that ever feel good. Infinite possibilities in little beginnings. If God is in it, what is in your hand? Reach for the clay. Look for the book. Pick up some exercise equipment. Or pause alone to pray and then ring for the nurse and say, I'm ready for my chemotherapy shot. Be a leader. Tomorrow. It's never happened before. Tomorrow will be here in less than 24 hours. Tomorrow is coming, like it or not. And guess what? It's the greatest gift you can get. Because tomorrow, for you, is free. There's no admission price. Tomorrow, with that little bit of faith in God, you'll find something and begin to go at it. Dear Lord, this is a great day. This is a great church. This is a great world. It's a great human race. Dear Lord, this is a great faith. Jesus Christ, thank you. You are our Lord. You are our Savior. You are our big possibility thinker. And you're saying to us again this morning, if you have faith as a grain of mustard seed, you can say to your mountain, move! And it will move. And nothing will be impossible. We've got the faith. You've got the power. Let's make it a great week together. You, Jesus Christ, and me. Amen.
May the power of our Lord and Savior Jesus Christ fill your hearts and your minds with His constant peace today, tomorrow, and forever. Amen.
Nou, de bischop had een prachtig voorbeeld vanuit de kerk. Hij zei van Mozes kreeg een stok in handen om wonderen te doen. En hij noemde ook andere voorbeelden uit de Bijbel. En wat heb jij in handen gekregen? En wat doe jij ermee? Dat is de vraag aan u, aan jou en aan mij. En misschien heb je gekeken naar deze uitzending en zeg je, ik zit hier met lege handen. Ik ben leeg van binnen en voel me leeg van buiten. We hebben een gebedsteam. Tientallen vrijwilligers die bidden voor mensen die een verzoek hebben om gebed, ziekte, problemen, nood. En dat doen ze zonder te weten wie u bent, maar wel met de grootste integriteit. En bidden helpt. Dat is de keuken waar je leven op drijft. Dus als u een gebedsverzoek heeft, schrijf het ons. Of laat het weten via onze website www.hourofpower.nl. Onze adres verschijnt ook zometeen in beeld. Nou, het was een heleboel. Wij hopen u en jou volgende week weer te zien. Dan hebben we als gast bij Hour of Power Nederland Arenda Haasnoot. Zij is een topvrouw binnen de kerk, de PKN, de Protestante Kerk Nederlandse, want daar werkt ze als vicevoorzitter. En ze heeft heel veel te vertellen. Tot volgende week bij Hour of Power.